Kerkenraad deelt u het volgende mee. Woensdagmiddag is er de contactmiddag voor de ouderen. Deze middag begint om 3:00. Zaterdag is er een ontmoetingsdag van het Bewaar het Pand. Deze wordt gehouden in Werkendam en begint om 10:30. Volgende week zondag zal broeder Habor voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het zevende van 25. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119 het 74ste vers. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen het Paasevangelie naar de beschrijving van Johannes, het 20ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 20, vers 1 tot en met 18 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 119, vers 74 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 20, en daarvan het 16e vers. Johannes 20, vers 16, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Jezus zeide tot haar: Maria. En zij, zich omkerende, zei tot hem: Rabuni, hetwelk is gezegd, meester. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij aan dominee A. van der Weert uit Nunspeet, bij wie uitgezaaide maagkanker is geconstateerd. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige, volzalige en genadige God, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden nu we op deze stille zondagmorgen samengekomen zijn in uw huis. En nu mag het Pasen zijn. Nu mag er herdacht worden, verkondigd worden dat u, Heer Jezus Christus, leeft. Dat u de dood verslonden hebt tot overwinning. Wat de betekenis daarvan is en wat de vrucht daarvan is in het leven van zondaren. Maar Heere, wil het nu tot die vrucht komen? Willen wij de betekenis ervan verstaan? Willen wij Pasen leren waarderen? Dan is het toch zo nodig dat wij begrijpen zullen dat wij zondaren zijn. En dat we daarom sterven moeten. Dat dat de werkelijkheid van ons leven is. We weten het met ons verstand, Heren, maar het dringt niet door. We weten het niet, we geloven het niet. En daarom moest David het al bidden. O Heren, ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, ai. Leer mij hoe vergankelijk ik zij. Heer, laat dat ons gebed ook mogen zijn of worden. Dat we onze broosheid, onze vergankelijkheid verstaan en inleven. Dat wat wij in ons leven telkens weer om ons heen zien, die werkelijkheid, de jammer van ons bestaan, dat geliefden ons ontvallen. Wie zij ook zijn geweest, mensen gaan naar het graf. Of het nu koningen of koninginnen waren, filosofen, astronauten, geleerden, de dood gaat tot alle mensen door, tot aan de allerkleinste, ja zelfs het ongeboren leven toe. En ook zij die u hebben mogen leren vrezen, ontkomen niet aan die laatste vijand. En Heer, als we daarnaar zien, naar die vreselijke dood, die ons leven lang ons bedreigt, die ieder uur ons wenkt, waar we maar ene schrede vandaan zijn, geef ons dat te verstaan, Heere, want als we dat gaan leren verstaan, dat wij door de dood worden omvangen, en dat als gevolg van die geestelijke dood waar we onszelf in hebben gebracht, dan gaan we beseffen wat dit leven is. En dan gaan we beseffen ook wat de dood is. Dat wij u, de Heere, moeten ontmoeten. Maar Heere, nu mag het verkondigd worden op deze paasmorgen. Dat het graf geopend is. Dat u de banden van de dood hebt verbroken. Goede vrijdag moesten we dat nog gedenken. Dat u het hoofd boog en de geest gaf en de duivel leek het gewonnen te hebben. En de dood leek het voor het zeggen te hebben. Maar op die paasmorgen daar in de hof van Jozef van Arimathea, daar werd het alles anders. En dat mag nu het onderwerp van onze verkondiging zijn, Heer, en we danken u daarvoor. Want dat getuigt er toch van dat u een genadig God bent. Dat u de mens, dat u ons niet wilt laten liggen in die zelfgekozen dood. Maar dat gij uw enige geboren zoon hebt gegeven in de dood. Opdat hij dode zondaren zou roepen uit de dood. Heere, wij smeken u om uw heilige geest. O, laat het mogen gebeuren wat er toen op die paasmorgen gebeurde. Bij die bedroefde, midden in de dood liggende vrouw. Die in haar ongeloofsgestalte niet opmerkte wat u tot haar te zeggen had. Maar toen noemde u haar naam. En dat ene woordje was genoeg om de banden te doen breken. Heere, laat dat woord ook in ons leven mogen gehoord worden. Wilt u, met de goddelijke majesteit van uw woord, onze naam noemen? Dat is een geheim, Heere, dat kan geen dominee bewerken. Hoe begaafd hij ook kan zijn. Maar dat hebt u in uw hand. En dan kunt u met een eenvoudige pijl van uw goddelijke boog zomaar harten treffen. En geef, Heere, dat we zo ook in die Maria-gestalte naar de kerk mogen zijn gekomen. Of dat het opgewekt mag worden. Dat we een zoekende ziel mogen hebben en mogen zijn. Dat dat de begeerte van onze kerkgang mocht zijn. Om u daar te ontmoeten. Om een woord, ja, om onze naam uit uw mond te mogen horen. Heere, wij bidden om uw geest. Of dat hij ons wil overtuigen van onze broosheid. Wil overtuigen van onze zondigheid. Maar ook wil overtuigen van uw barmhartigheid die gij bewezen hebt. In de zending, in het lijden en sterven, in de opstanding van uw Zoon. In de verkondiging daarvan die ook nog vanochtend weer mag plaatsvinden. En wilt u dan de rijen doorgaan, Heren, en geven dat harten mogen worden aangeraakt. Mogen worden geopend. Mogen worden verbroken. Dat we gaan beseffen, Heren, wie wij zijn van nature. Zonder God en zonder hoop in de wereld. En dat er missende mensen in de kerk mogen zitten. Die niet meer weten waar ze het leven moeten zoeken. Die het in zichzelf niet kunnen vinden. Niet in de godsdienst. En zeker niet in de wereld. Maar die het leven buiten zichzelf mogen zoeken in u. In de woorden des eeuwige levens die gij ons laat verkondigen. Heere, laat het moment van de minne toch mogen aanbreken voor zulke zoekende harten. Wilt u oren doorboren, oren geven om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Laat het ook, heren, voor de jongeren zo mogen zijn. Ook zij zitten in de kerk. En hebben het ook zo nodig, heren, dat u hen deze dingen verkondigt. Dat u hen overtuigt van de waarachtigheid, van de waarheid van deze dingen. Ook de kinderen die ook Pasen vieren. Dat de Heer Jezus leeft. Dat Hij is opgestaan. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat Gij mensen zalig maakt om ze dat eeuwige leven te geven. O, dat er ook in die jonge kinderharten dat verlangen mag zijn. Om U te kennen. Om U lief te hebben. Om U te volgen. Wilt u zo, Heere, uw eigen woord vervullen en bevestigen, ook in onze gemeente. En wil uw kinderen, Heere, oefenen in de dingen van de godzaligheid. Wellicht zijn er die zich herkennen in de zielsgestalte van deze Maria Magdalena. Die de Christus hebben geopenbaard gekregen. Maar die met die geopenbaarde Christus toch ook weer de dood in moeten. En die moeten ervaren dat u zich soms zo verbergt en terugtrekt. En dat alles zo donker is. En dat de zonde de overhand krijgt. En dat alles wat beleefd en doorleefd is, geen kracht meer bevat. En nog minder een grond is om op te leunen. Heere, wat heeft dat volk nodig dat moet ervaren dat de verberging van Gods verzoende aangezicht bitterder is dan de dood. Het nodig dat u er zelf aan te pas komt. Ze kunnen zich er wel vandaan zondigen, vanuit die gemeenschap met u. Maar ze kunnen zich er zelf nooit meer terug inbrengen. Daar is toch de onwederstandelijke, krachtdadige werking van uw geest voor nodig. Heren, mocht het moment vanochtend aanbreken dat u, zielen die in de banden zijn, in de duisternis, in de droefheid, in het gemis, komt bezoeken met uw heil. We bidden u om vergeving van onze zonden, ook van de afgelopen week. Om verzoening van de schuld die ons leven lang meegaat. Doe ons zien op die gekruisigde en opgestane Christus, Heere. En wilt u de banden van dat pak van zonden op de rug doen breken. En ze in dat graf en in de diepte van de zee werpen. Wilt u ons nabij zijn, Heere, in alle omstandigheden van het leven die u volmaakt bekend zijn. Er zijn velen in de gemeente die met allerlei soorten zorgen kampen. Er is de rouw, er is het verdriet, er is eenzaamheid, er is ouderdom. De afbraak van het lichaam wordt gevoeld. Er zijn zieken, ernstig zieken, langdurig zieken. Mensen die chronisch ziek zijn, psychisch of lichamelijk. Er zijn de gehandicapten. Er zijn er die bijzondere kruisen dragen. En als we dan in onze gemeente op dit moment geen namen hoeven te noemen, betekent dat niet dat er geen zorgen zijn. Ze zijn u volmaakt bekend, heren. En wilt u in ieder gedenken die het moeilijk heeft, op wat voor wijze dan ook. Heel in het bijzonder mogen we u bidden voor onze broeder dominee A. van der Weert. Die zo vaak in Barendrecht is voorgegaan. Die in vroeger tijden ook nog een aantal seizoenen catechisatie heeft gegeven. Hij is onder ons bekend. En nu is in de afgelopen week geconstateerd dat hij maagkanker heeft. Kan niet meer geopereerd worden. Het is ook inmiddels uitgezaaid. En de perspectieven zijn op medisch gebied heel somber. En dan weet u wat dat voor hem betekent, heren. En voor zijn vrouw en voor zijn kinderen en kleinkinderen. Heren, wilt u hen gedenken? En onze broeder mocht het gisteren nog getuigen dat hij zijn leven, zijn tijden in uw handen mocht leggen. En dat het rustig was in zijn hart. Heren, het kan nog zomaar veranderen. Maar we danken u dat wat hij anderen heeft verkondigd, hij nu zelf iets van mag beleven. Dat een mens met zijn verzondigde en broze leven in uw handen geborgen ligt. Voor tijd en eeuwigheid. Schenk hem, Heer, ook vandaag, als hij toch nog het woord mag verkondigen, ook de vrucht ervan te beleven. En ook voor de toekomst, ook voor de nabije toekomst, waarvan hij ook niet weet hoe het gaan zal, sterk hem en ondersteun hem in de weg die voor hem ligt. En Heere, zo bidden wij u voor allen. Ook uit onze gezins- of familiekring, of bekenden van wie wij weten dat ze ziek zijn of het moeilijk hebben, ontfermt u zich over een ieder, Heere. Terwijl we u ook dank zeggen voor alle zegeningen die gij geeft, ook in tijdelijk opzicht, in ons gezin als we dat mogen hebben, in ons persoonlijke leven, in ons maatschappelijke leven. We bidden u, Heere, voor het nog ongeboren leven. Wilt u het met uw vleugelen overschaduwen, ook als daar zorgen over zijn, maar ook als er geen bijzondere zorgen zijn. Wat hebben ook dat, die heeft ook dat ongeboren leven nodig, Heere, dat u ook in die baarmoeder al uw handen eromheen legt. Ja, dat u door uw geest werkt, zoals u dat in het verleden bij meerdere al hebt gedaan. Wilt u ons zo nabij zijn, ook in dit uur helpen in spreken en luisteren. We waren voor de boze en voor de zonde. En ons horen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 42. De versen 3, 4 en 5. Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder? Wat zijt gij, waartoe zijt gij mij ontrust? En het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen. En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. 3, 4 en 5 van Psalm 42. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we uit Psalm 30. En daarvan het 8e vers. Psalm 30, vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Het 8e vers van Psalm 30 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, over Maria Magdalena doen zich allerlei vreemde verhalen de ronde. Dat is van ouds af aan al zo, tot op de dag van vandaag. En wij kwamen daar persoonlijk ook achter toen 27 jaar geleden onze dochter de doopname Maria Magdalena kreeg. En toen vroeg iemand uit de gemeente, is dat niet vreemd dan om een kindje naar die vrouw te vernoemen? Ze kreeg de namen van mijn schoonmoeder, verwijzend naar deze bekende gestalte uit de Bijbel. Is het niet vreemd, zo vroeg die man, om dat kind naar zo'n vrouw te vernoemen? Naar Maria Magdalena uit de Bijbel. Ik zeg wel. Ja, dat was toch een publieke vrouw, dat was toch een prostituee? Ik zeg, dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. Er staat nergens van Maria Magdalena geschreven dat zij een prostituee was. Verhalen, personen die door elkaar gehaald zijn. En zo heeft Maria Magdalena wel meer dingen die haar worden verweten en worden aangewezen. Bijvoorbeeld ook dat zij op een verkeerde manier liefde had tot de Heer Jezus. Allerlei verhalen doen zich de ronde over een buitenechtelijke relatie tussen de Heer Jezus en tussen Maria Magdalena. Leonardo da Vinci bijvoorbeeld, een schilder uit de middeleeuwen, heeft het laatste avondmaal geschilderd. En rechts van de Heer Jezus zit dan niet Johannes, maar daar zit Maria Magdalena. Dicht naast de Heer Jezus. En een boek dat in onze tijd een absolute bestseller is geworden, momenteel nog op nummer 1 staat van meest verkochte moderne boeken, de Da Vinci Code van Dan Brown, gaat over die relatie tussen de Heer Jezus en tussen Maria Magdalena, en dat daar kinderen uit geboren zijn en dat die kinderen ook vandaag de dag nog leven zouden. Godslasterlijk natuurlijk. Maar hoe gretig dat zulke verhalen dan de rondgang doen en dat mensen daar hun oor aan geven. Er is niets van waar. Niets in de Bijbel wijst erop en het strijdt ook natuurlijk met het absoluut heilige, zonderloze leven van de Heer Jezus zelf, die natuurlijk nooit zo'n relatie met Maria Magdalena heeft gehad. Ze hadden elkaar lief, o zeker. De Heer Jezus had haar lief en dat zelfs met een eeuwige liefde. Vanuit dat eeuwige, vanuit die eeuwige vrederaad. En zij had hem ook lief gekregen. Maar dat was geen vleeselijke liefde. Dat was geen natuurlijke liefde tussen man en vrouw. Maar dat was een liefde tussen zondaar en zaligmaker. We willen een aspect van die liefde met elkaar gaan onderzoeken. De verkondiging daar ook bij stilstaan. Over die liefde tussen Maria Magdalena en de Heer Jezus Christus. Het was ten eerste een zoekende liefde. Dat is dan de liefde van Maria tot Jezus. Zij zocht hem, maar vond hem niet. En ten tweede denken wij na over een opzoekende liefde. En dat is de liefde van Christus. Die haar opzocht in die rouw en dat verdriet. Dus de liefde tussen Maria Magdalena en Jezus, dat is ten eerste een zoekende liefde. En ten tweede een opzoekende liefde. Wat is er van Maria Magdalena bekend? Nou, haar naam, de tweede naam, die zegt al, ze kwam uit het plaatsje Magdala. Ergens bij het meer van Galilea. Er zijn opgravingen gevonden van dat kleine dorpje, Meidel heet het tegenwoordig. En daar leefde deze Maria Magdalena. Niet dus als een publieke vrouw. Zij wordt verward met de zondige vrouw uit het Lucas-evangelie die de Heer Jezus met haar tranen de voeten waste en met haar haren hem afdroogde. Nee, Maria die is om andere redenen bekend. Er staat in het evangelie geschreven dat de Heer Jezus haar verlost had van 7 duivelen. En dat getal 7, dat wil zeggen, dat is een volheid geweest. Een 7-voudige macht van de boze. En wat dat voor uitwerking in haar leven heeft gehad, of zij een waarzeggende geest heeft gehad, het wordt ons niet verteld. Of dat zij een zedeloos leven heeft geleid, we komen het niet tegen. In ieder geval, zo bracht Maria Magdalena haar dagen door. Bezeten van de boze. En dat had op een of andere wijze de uitwerking in haar leven. Bezet door duistere, occulte machten. Maar toen kwam Jezus in Magdala. En hij heeft haar verlost van die 7-voudige geestelijke boosheden die bezit van haar hadden genomen. En zo werd zij een discipelin van de Heer Jezus Christus, want dat was haar verlangen om nu altijd bij hem te mogen zijn en hem te mogen volgen. En we komen haar in heel de evangeliën elke keer weer tegen, dat zij behoorde bij die groep die de Heer Jezus altijd volgde. Want de Heer Jezus werd niet alleen door zijn 12 discipelen gevolgd, er was ook een grote groep vrouwen bij, waaronder Maria Magdalena, die hem volgde en hem diende van haar gaven, zo staat er dan. Maria Magdalena was waarschijnlijk ook een bemiddelde vrouw. Getuige de dure zalf die ze mee had genomen om de dode Jezus te zalven. En nu ging Maria Magdalena hem achterna, de Heer Jezus, volgen. En ze heeft hem al die 3 jaren gevolgd. En ze heeft zijn woorden gehoord. Dat hij het brood des levens was. En het water des levens. En wat heeft ze zich daaraan verzadigd. En wat heeft ze zich daaraan gelaafd. Aan dat onderwijs. Dat uit zijn mond vloeide. En wat heeft ze de wonderen aanschouwd die hij gedaan heeft. En wat een ontzag heeft Maria Magdalena voor Jezus gekregen. Wat een liefde is er in haar hart. En wat een geloof heeft ze mogen beoefenen. Maar ze heeft ook moeten meemaken dat het volk zich langzaam maar zeker onder invloed van de fariseeën en de schriftgeleerden zich tegen de Heer Jezus ging keren. Dat de mensen gingen mopperen over zijn prediking. Deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En ze heeft gezien hoe vele honderden, ja duizenden mensen zich van Jezus afkeerden, niet meer naar hem horen wilden. Ze heeft de vijandschap opgemerkt in Jeruzalem, van het Sanhedrin, van de schriftgeleerden. Maar ondanks dat is ze gebleven. Ze had Jezus lief en ze begeerde maar op één plaats te zijn en dat is aan zijn voeten te zitten. En ze heeft het ook meegemaakt dat Jezus ging aankondigen dat hij moest lijden en sterven. Ze was erbij dat hij zei dat hij door de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden gedood zou worden. En ten derde dagen weer zou opstaan. En ze heeft het gezien. En ze heeft het gehoord dat Jezus gevangen werd genomen in Gethsemane. En dat hij veroordeeld is. Tot de kruisdood. En zij was daarbij. Maria Magdalena en Salome en Maria de moeder van de Heer Jezus en nog een aantal anderen. En ze heeft het gezien. Hoe haar liefste, haar Heere, haar heiland, haar zaligmaker, dat hij naar het kruis moest. Dat hij gedood werd. En ze heeft het gezien. En ze heeft erbij gestaan. Toen Jozef van Arimathea en Nicodemus het dode lichaam van de Heer Jezus van het kruis haalden. En ze heeft erbij gestaan. Toen het graf van Jozef van Arimathea dichtgeschoven werd. Met daarbinnenin het lichaam van haar geliefde. En nu was alles weg. Haar liefste was dood. Al haar hoop was vergaan. En nu had ze niks meer. En die Christus waar ze zo uit had geleefd. En die haar zoveel hoop had gegeven. En waar ze zo'n groot geloof in had mogen beoefenen. Hij was er niet meer. En wat zou er nu van haar terecht moeten komen? Zou nou die zevenvoudige macht van de duivel weer terugkeren? Zou hij haar weer gaan bezitten? Wat moest ze nou toch zonder hem? Voelt u iets, gemeente, van wat deze Maria Magdalena ervaren heeft? Toen de Heer Jezus daar aan het kruis hing. Toen hij het hoofd boog en de geest gaf. Toen hij in het graf werd gelegd. En die zware steen ervoor werd gerold. Daar ging ze met Christus de dood in. En er bleef alleen maar ellende over voor haar. Wat moest er nu van haar terechtkomen? En zo gaat ze naar huis. En zo werd het Sabbat. En al bij het krieken van de dageraad, als het eerste licht op die zondagmorgen gaat schijnen, dan gaat ze naar het graf toe. Ze wordt er toch naar toegetrokken. Al vindt ze daar niks voor haar gevoel, want ze gaat op zoek naar een dode Jezus. Naar het graf waar hij gelegd is. Maar ze kan er niet wegblijven. Al is het midden in haar ellende. Gemeente, de vraag is, als we zo even wat dit leven van deze vrouw op een rij zetten, kunnen wij ons iets voorstellen van die zielsgestalte van Maria Magdalena? Dat gevoel wat ze nu heeft. Dat alles weg is. Ze had aan zijn voeten gezeten. Ze had hem horen preken. Ze heeft hem wonderen zien doen. Hij zelf heeft haar verlost. En dat was al wel weg. Het lag in de dood. En hoe zou het nou ooit weer anders kunnen worden? Daar kon ze zich niks bij voorstellen. En dat is toch in het geestelijke leven zoals een mens. Als een mens in het licht mag leven, in die tijd van de eerste liefde, en als het woord spreekt, en als er elke zondag wat voor je bij is, en als je dagelijks mag worden begenadigd, als de Heer zo nabij is, dan kun je niet voorstellen dat het ooit weer donker wordt. En dan durf je van die grote beloften te doen en die grote woorden te spreken. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En je durft met Petrus te zeggen, al zullen zij u ook allemaal verloochenen, maar ik geenszins. En de liefde kan zo sterk zijn in je hart dat je zegt, de Heere, nou zal ik nooit meer zonder, want ik wil u nooit meer bedroeven. Als het hart vol is van de liefde, als het geloof geloven mag, als de banden breken, als de duisternis wordt opgeheven, dan kun je niet voorstellen dat het ooit weer donker zal worden. Dan denk je dat het altijd zo zal blijven. En dan zeg je met Petrus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Laat ons allemaal maar tabernakelen bouwen. Laten we hier maar blijven zitten. In die elims in de woestijn. Maar als het dan, net zoals bij Maria Magdalena, weer de dood ingaat. Rondbegrepen wegen. Kastijdingen. Of dat je jezelf in de duisternis brengt door je zonde. dan kun je je niet voorstellen dat het ooit weer licht zal worden. Kunnen wij ons iets voorstellen, gemeente, van deze zielsgestalte van die vrouw? Die in haar gemis leeft. Die in de duisternis leeft. Die alles kwijt is. Maria gaat toch zoeken. Ja, dat kan straks van haar gezegd worden. Wie zoekt gij? Dat is er dan toch. Al is het een dode Jezus. En al zoekt ze op de verkeerde plaats. Net als die andere vrouwen die ook het verwijt krijgen. Wat zoekt gij dan de levende bij de doden? Ze gaat. En dan moeten we even alle gegevens van de verschillende evangelieën naast elkaar leggen, gemeente, om een beetje een beeld te krijgen van wat er precies gebeurd is. Maar er is een groep vrouwen die gaat op die stille zondagmorgen naar het graf waar Jezus ligt. Daar is ook Maria Magdalena bij. En onderweg dan vragen die vrouwen zich af, wie zal nou die steen gaan afwentelen? Die grote zware steen waar zoveel mannen voor nodig waren om die ervoor te krijgen. Hoe kunnen wij als enkele vrouwen die zware steen wegrollen? En als ze dan de laatste bocht nemen en ze zien ineens dat graf liggen, dan blijven ze ineens verschrikt staan, want dat graf dat is open. Die steen is weggerold. En een aantal vrouwen loopt door, maar Maria Magdalena niet. Maria Magdalena die denkt, die trekt de conclusie, ze hebben de Here weggenomen, ze hebben hem gestolen. En zij gaat terug, ze gaat naar Johannes en naar Peter en ze zegt, ze hebben de Here weggenomen, we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Had ze nou maar gebleven, had ze nou maar met die andere vrouwen meegegaan naar het graf toe. Want die hoorden die engelen zeggen, hij is hier niet. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. En die hebben ook nog een ontmoeting met de opgestaan Heer Jezus gehad. Maar Maria was zo verschrikt, ze draaide zich direct om bij het zien van dat open graf. Ze ging naar Johannes en Petrus. En die gingen dan ook naar het graf toe, zo hebben we gelezen. En dan uiteindelijk gaat Maria Magdalena er ook maar naartoe. En dan is iedereen daar alweer weg. Die vrouwen zijn weg. Petrus en Johannes zijn weg. En dan staat zij daar. Bij dat open graf. En wat doet ze? Ze klaagt. En ze weent. En ze treurt. En als ze dan in het graf kijkt, dan ziet ze daar twee mannen zitten in witte kleding. En die vragen, vrouw, wat weent gij? En ze ziet niet eens dat het engelen zijn. Ze geeft nog antwoord ook. En ze zegt, ja, ze hebben mijn Here weggenomen. Waar hebben ze hem gelegd? En als ze dan weer uit dat graf komt, dan staat er iemand achter haar en die vraagt hetzelfde. Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En dan denkt ze dat het de tuinman is, de hovenier. En ook hem geeft ze een antwoord. En ze heeft helemaal niet door dat het de Heer Jezus is. Gemeente, hoe komt dat toch? Hoe komt het dat Maria Magdalena niet ziet dat dat engelen zijn die in dat graf zitten? Hoe komt het dat ze het helemaal niet door heeft dat het Jezus zelf is die achter haar staat? Zijn haar ogen zo omvloers door tranen dat ze niet goed kan zien, dat haar zicht beperkt is? Is ze zo verdrietig dat ze totaal in haar eigen wereldje leeft en dat ze door niets of door niemand kan worden geholpen? Ja, dat kan zo zijn natuurlijk. Als wij een groot verdriet hebben, als er iemand uit onze gezinskring of familiekring wordt weggenomen, dan kunnen we wel eens zo verdrietig zijn dat heel ons leven stilstaat en dat we geen erg meer hebben in wat er om ons heen gebeurt en mensen kunnen tegen ons praten, maar we horen het niet. Zo in ons grote verdriet dat we heel het zicht op de werkelijkheid verliezen. Dat kan een aspect zijn. Maar er is hier natuurlijk iets anders aan de hand. En wat er aan de hand is, dat zegt het evangelie ons, bijvoorbeeld in Marcus, in Marcus 16. Als de Heer Jezus aan de elfen geopenbaard wordt in dat huis, dan staat er hier: en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Dat is het grootste probleem geweest. Want kijk hier in Johannes 20, daar staat bijvoorbeeld in vers 9, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Als je dat zo leest, dan denk je, zij wisten nog niet. Dat wisten ze toch wel, de Heer Jezus heeft het meerdere keren zelfs aangekondigd, te beginnen in Matthäus 16. Van toen aan begon Jezus te tonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel moest lijden van de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En ten derde dagen zou opstaan. En dat heeft hij niet één keer gezegd, dat is wel 3-4 keer gezegd. Dus als er hier staat, zij wisten niet, dan betekent dat, zij geloofden niet. Niet door het geloof de wetenschap hebben. Ze hadden het wel gehoord, maar ze waren er blind voor, ze waren er doof voor. Zoals Peter die zegt, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Dat had gewoon geen plaats in de harten van de discipelen en discipelinnen. En ze zat zo in haar eigen ongelovige gedachtenwereldje, dat ze niet eens erg had in engelen. En ze zat zo vast in haar eigen gedachten en in haar ongelovigheid, dat ze er niet eens erg in had dat Jezus zo dichtbij was. We hebben het wel eens over een verborgen persoon, gemeente, dat de Heer Jezus een verborgen persoon is. Nou, dat is zo. Maar in de meeste gevallen is dat niet omdat de Heer Jezus zich verstopt. Dat kan ook dat hij zich verbergt. Maar dat is een ander hoofdstuk. Dat is hier niet aan de orde. Nee, de Bijbel laat ons duidelijk zien, hij verwijt hun hun ongelovigheid. En daarom zijn ze blind. Maar ondertussen, gemeente, is wel één ding duidelijk. En dat is dat de Heer nou er zelf aan te pas moet gaan komen. Al waren er 100 engelen. Een mens zou niet geloven. Jezus zegt zelfs, al zouden mensen uit de dood opgewekt worden, ze zullen het niet geloven. Al zouden er 1000 tuinmannen hier staan, ze hadden Maria nooit kunnen overtuigen. Al is een dominee nog zo begaafd, en dan kijken we nog zo tegen een bepaalde dominee op, maar zelfs die meest begaafde en geestelijke dominee die het zo mooi kan zeggen, die kan geen hart breken. En de meest bekwame psychologen kunnen een mens nooit uit die duisternis trekken. Nee, wie geestelijk midden in de dood ligt, gemeente, voor het eerst of ook opnieuw, want een avondmaalgang die komt dat toch belijden. Een kind van God die komt toch belijden aan de tafel. Ik lig midden in de dood. Dat je altijd weer met je hele geestelijke leven de dood ingaat vanwege die zonde, die overblijvende zonde en zwakheid, die overgebleven ongelovigheid. Dat is de belangrijkste kwaal waarom mensen in de duisternis gaan en weer opnieuw gaan. Vanwege dat kleingeloof. of zelfs vanwege dat ongeloof. Dan is het nodig, gemeente, dat de Heer Jezus zelf komt. Want een mens kan ook na ontvangen genade. En dat is bij Maria Magdalena toch het geval. Het was een kind van God. Ze was verlost. Ze had bij aanvang iets mogen leren kennen. Van de schoonheid en de gepastheid en de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus. Ze had aan zijn voeten gezeten. Ze had zijn woorden ingedronken. Ze was vervuld geweest met de liefde. Ze had al haar hoop op hem leren stellen. Hij was haar meester. En hier is ze alles kwijt. En heeft ze niets meer. Niets dan alleen een dode Jezus. En van alles wat ze hiervoor heeft beleefd, kan ze niks meer maken. En daar heeft ze niks meer aan. En daar gaat geen kracht meer vanuit. Daar kan ze het niet meer mee doen. Hoe is dat vaak toch een werkelijkheid in het geestelijke leven, gemeente? Je komt het toch zo vaak tegen in de schriften. Denk alleen maar aan die psalmen van Asaf bijvoorbeeld. Die klaagpsalmen. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Daar hoor je nou iemand die in het donker zit en die niet meer weet hoe het licht moet worden. Misschien noem ik uw naam wel. Of jouw naam. En je weet heus wel hoe het komt dat je in het donker zit. En je weet heus wel dat het niet aan de Heere ligt. En je ziet die zonde voor je ogen zweven. En hoe kom ik er nou uit? Dat is geen mensenwerk, gemeente. Wij kunnen ons er wel uitzondigen. En we kunnen het wel donker maken in ons leven. En we kunnen de gemeenschap met de Heere wel verbreken. Maar we hebben het niet in onze macht om die gemeenschap te herstellen. En we hebben niet in onze macht om te gaan geloven. En we kunnen die banden niet verbreken. De werkelijkheid, gemeente, van het godsgemis. De godsverduistering, zoals het jaren geleden wel door iemand genoemd is. Maria Magdalena staat daar. En ze is doof voor wat die engelen zeggen. En ze is blind voor de Heer Jezus Christus. En dan is het nodig dat God zelf ingrijpt. En dat de Heer Jezus zelf komt. En dan is er nog één ding, gemeente, wat overgebleven is bij Maria. Wien zoekt gij? Wien zoekt gij? Mag dat nou ook van u gezegd worden? Of van jou? Ondanks dat je midden in de dood ligt. Ondanks dat je weet hoe het komt dat je in de dood ligt. Ondanks dat je weet hoe het donker geworden is. Dat je toch zoekt. In je zielsverdriet. Omdat je hem niet kan missen. Al weet je niet waar hij te vinden is. En dan is hij zo verborgen. En dan zit je oren dicht vanwege het ongeloof. Maar toch, je zoekt hem. Nou, tegen zoekende zielen, die het niet weten en die het niet kunnen en die het niet hebben. Die niet deugen, die niet willen. Daar wordt gezegd, gij die God zoekt. In uw zielsverdriet, in uw zonde, in uw ellende. Hoop op God. Sla het oog naar boven. Als je naar jezelf kijkt, dan is er alleen maar moedeloosheid. Dan is er Psalm 42, vers 4. Denk aan u, o God, in het klagen. uit de landstreek der Jordaan, van mijn leedoek Hermonwagen. Ik roep van het kleinst gebergd u aan, ik zucht, waar kook en afgrond groeit. Maar dan dat volgende vers. De Heere zal uitkomst geven. Dat mag tegen zoekende zielen gezegd worden. En dat blijkt hier ook uit dit gedeelte, gemeente, want wat gebeurt er? Iets heel teers. Jezus zeide tot haar: Maria. En hoe hij het gezegd heeft, en op welke toon hij het gezegd heeft, ik weet het niet. Maar hij noemt haar naam. En ze draait zich om. En ze hoort. En ze ziet hem. En ze zegt: Rabboni. Een woord dat bijna nergens in het evangelie voorkomt. Wel lezen we nogal eens dat er gezegd wordt: Rabbi. Mijn meester betekent dat. Maar Rabboni, dat gaat dieper. Mijn grote meester. Dat ene woordje, die ene naam die ze hoort, dat doet haar banden breken. Dat heft de duisternis op. En ze ziet. En ze gelooft. Rabboni, mijn grote meester. Dat is het wonder, gemeente, van genade. Van de toepassing van de geest. Mensen vragen wel eens: dominee, hoe krijg ik er nou deel aan? Ik hoor het allemaal verkondigen. En ik zie het wel. En ik weet het wel. Maar hoe weet ik het nou? Hoe krijg ik er deel aan? Nou, hier ligt het, gemeente, hier ligt het geheim. En dan ziet u ook tegelijk dat dat geen dominee kan doen. Dat dat geen engel kan doen. We kunnen elkaar aanspreken. Zoals ook hier gedaan werd in algemene bewoordingen. De engel zegt: vrouw. Wie zoekt gij? En de tuinman, althans dat dacht ze, die vroeg het ook. Vrouw, wat weent gij? Maar dat is te algemeen. Dat is te algemeen. En gemeente, ik kan een algemeen aanbod van genade prediken en dat moet. Onze Dordtse leerregels zeggen dat ook, dat dat gepredikt moet worden. De belofte dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven maar zal leven, dat moet aan alle volken en mensen zonder onderscheid gepredikt worden met bevel van bekering en geloof. Een algemeen aanbod van genade. De prediker kan niet ruim genoeg zijn. Als de Heer in dat brede gebaar de einden der aarde nodigt, wend u naar mij toe en wordt behouden. Maar het moet toegepast worden. Laat ik het zo zeggen, onze naam moet genoemd worden. Onze naam moet genoemd worden. En dat is nou een wondergemeente van de Heilige Geest. Dat je naam genoemd wordt, jongens en meisjes, in de kerk. En dat betekent niet dat ik met de gemeentegids alle namen ga opzeggen. Dat zou ik ook kunnen doen als het gaat om het algemeen aanbod van genade. Dat ik alle namen van de gemeenteleden naga en dit is ook voor jou en dit is ook voor u. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat zou veel te veel tijd kosten. Maar als je je naam hoort noemen in de kerk, dan betekent dat dat de Heilige Geest meekomt in het woord. En dat er zoveel kracht uitgaat van het woord en dat dat woord tot jou gericht is. Dat weet je ineens. Je ziet de ogen van de Heere recht op je gericht. En het is net alsof je alleen in de kerk zit. En je weet door het geloof, door de geest, dit gaat over mij. Dit gaat nou niet over die man of die vrouw naast mij, dit gaat over mij. De Heere spreekt mij aan en in de prediking wordt je gestalte geschilderd en je leven verklaard dat je denkt, hoe kan het dat die dominee dat weet? Nou, die dominee weet dat natuurlijk niet. Maar God weet het. En hij kent je naam. En in het uur van de minne, zoals de Bijbel dat noemt, dan noemt hij ook je naam. Maria. En als hij het zegt, dan wordt alles anders. Als Petrus er nou had gestaan, en als hij haar naam had genoemd, Maria. Of een van die andere vrouwen. Maria. Ze had niet gereageerd. Dan was het hetzelfde gebleven. Maar nu zegt Jezus het. Maria. En tegelijkertijd geeft hij haar oren om te horen. Geeft hij haar ogen om te zien. En ze draait zich om. En ze beleidt Rabboni. En ze doet iets, gemeente, wat het geloof, als het geloof een beoefening is, altijd doet. Dan zegt ze niet alleen maar meester. Maar dan zegt ze, mijn meester. Dat is die I achter Rabboen. Rabboen I. Mijn. Grote. Meester. Dat doet het geloof altijd. Luther die zegt ergens, tolle meum, tolle deum. Neem het mijn weg. En je neemt God weg. Het geloof eigen toe. En dat gaat zo vanzelf. Daar hoef je geen conclusie voor te trekken. Je hoeft niet te denken, nou ja, Jezus is voor de zondaren gekomen. En Jezus is voor de zondaren geleden. Heeft geleden en is gestorven. Nou, ik ben een zondaar. Dus dan is het ook voor mij. Dat hoeft het geloof echt niet te doen. Je hoeft echt geen sluitreden, geen conclusie te trekken. Maar als Jezus je naam noemt, dan kun je niet anders meer dan, professor Wisse zegt ergens, dan kun je je handen niet meer van hem afhouden. Dan omhels je hem. Dan druk je hem aan je hart. En dan krijg je de vrijmoedigheid van de geest om te zeggen, mijn grote meester. Mijn. Dat is een woordje, gemeente, jongens en meisjes, jongeren in de gemeente. Dat gebruiken we heel graag hier om mijn te zeggen. Daar ben je heel je leven voor aan het slaven en aan het zwoegen. Om zoveel mogelijk dingen te hebben waarvan je kan zeggen, dat is mijn. Dat begint al heel vroeg. Mijn step. Of mijn skelter, of mijn pop, mijn scooter, mijn paard, mijn auto, mijn huis, mijn bedrijf. En wat kan een mens er groot mee worden als je kan zeggen mijn. Maar het is niet van jou. Het is niet van u. Er zijn zoveel dingen, gemeente, die wij in ons leven al kwijtraken. Dingen die verouderen. Die je zo vaak gebruikt hebt dat het gaat verslijten. En waar je ooit mijn tegen hebt gezegd, dat gaat naar de vuilnisbelt. Of je verliest het, je raakt het kwijt. Het gaat kapot. Of je bedrijf gaat failliet. En ook hele tere dingen, gemeente, waar wij zo graag mijn tegen zeggen. Mijn vrouw of mijn man. Mijn vriend, vriendin. Mijn kind. de dood komt, dan snijdt die vreselijke vijand al die banden van mijn door. En dat geldt zelfs voor het meest intieme wat wij hebben. Mijn lichaam, waar je zo goed voor zorgt. Wat je misschien wel opmaakt. Een mooi kleed. En dan is er niks tegen netjes uitzien, gemeente, begrijpt u me nou even goed. Maar ik bedoel maar, mijn lichaam. Maar dat lichaam, gemeente, dat vergaat tot stof. De dood, die laat dat lichaam tot ontbinding overgaan. Alles waar wij mijn tegen zeggen, dat verdwijnt. Het is niet van ons. We hebben niets in de wereld meegedragen. We kunnen er ook niets uitdragen. Behalve dit. Als je dit mag zeggen. Als de Heilige Geest je dat leert. Mijn grote meester. Mijn Heere en mijn God. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dat zal een mens nooit ontvallen. Als de Heere Jezus zich openbaart aan je ziel. Als Hij zich wegschenkt aan je hart. Als je Hem door het geloof mag zien. Als de Geest met jouw geest gaat getuigen. Dat Hij die grote meester is. Uw grote meester. En als je door het geloof daar beslag op mag leggen. En dat mag toe-eigenen. In dat uur der minne. Dan wordt dat wel aangevochten. Dat kun je op dat moment niet voorstellen. Dat zei ik al, als je in het licht bent, dan kun je dat niet voorstellen. Maar dat zal ongetwijfeld weer een keer gaan gebeuren. Dat de Heer het nodig acht je te kastijden. Of dat je zelf in de zonde valt en dat het weer duister wordt. Maar toch, dit kan een mens nooit meer kwijtraken. Als de Heer Jezus je naam genoemd heeft, dan ligt het bij Hem voor eeuwig vast. Als Hij je kent, als Hij je lief heeft, als Hij je opzoekt met zijn liefde en je naam noemt, dan mogen er bij tijden van die momenten zijn, dan mag het geloof antwoorden: Rabboni, mijn grote meester, mijn Heere en mijn God. Ach, wat een gelukkig volk is dat, dat dat mag zeggen. Zou je daar niet jaloers op worden, jonge mensen? Kinderen in de kerk. Om dat nou te mogen zeggen. Mijn Heer Jezus Christus. Het kan nog. Want Heer Jezus leeft. Hij is opgestaan. En Hij komt vandaag zo dicht bij ons in dat woord. En Hij laat het horen. Ik leef tot in alle eeuwigheid. De dood is verslonden tot overwinning. De duivel zijn kop is vermorzeld. De macht en de kracht van de zonde is gebroken. Eeuwige gerechtigheid is aangebracht. Je kunt een nieuw hart krijgen. Roep Hem aan. Zoek Hem. Want de Heer Jezus zegt zelf, dan zul je vinden. Hij is geen land van uiterste duisternis. Hij is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is toch niet gekomen om de wereld te verderven, maar om ze te behouden. Hoor aandachtelijk naar Hem. En je ziel zal leven. Amen. Thank you. We eindigen met dankzegging en gebed. Heere, laat het ons aller gebed nu mogen zijn. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Want alleen als u het zegt, Heere, dan breken de banden. Dan wordt het licht in de duisternis. Dan moet de zonde wijken. En is de dood overwonnen. En als we het tegen onszelf moeten zeggen, of als een andere tegen ons moet zeggen, dan gebeurt er niets. Maar spreekt u dat ene woord. En schenk ons dat ene kruimeltje. En geef zo, Heere, dat zoeken vinden mag worden. En dat bidden ontvangen mag worden. En kloppen open gedaan. Heer, u laat het toch niet voor niets verkondigen. Het is toch uw welbehagen om wel te doen. U hebt er een behagen in om wel te doen. Om zondaren tot bekering te roepen. Om doden tot leven te wekken. Om vijanden met God te verzoenen. En goddelozen te rechtvaardigen. O, dat we dat maar mogen zijn. En blijven. Want dan wordt die opgestane Christus zo begeerlijk. Zo dierbaar. Zo schoon. Heere, dat wij bij deze dingen zullen leven. Bij uw woord. Dat een kracht Gods tot zaligheid is. Bewaar ons voor ongeloof. Vergeef ons ook het ongeloof. Maar wilt u door uw geest de prediking achtervolgen. Ons ook deze middag weer bijeenbrengen om dan weer verder in dit gedeelte te gaan lezen. Geef ons onderwijs, Heren. Vanuit de begeerte van het hart. En dat ik hem zou mogen kennen. In de kracht zijner opstanding. Vergeef het zondige. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Het zevende van 97. Binnen de harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.